Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes. Fijn dat u hier in de kerk bent en fijn dat jullie thuis meekijken met deze dienst. Vanavond zal in deze biddagdienst onze eigen predikant, dominee Schone, willen voorgaan. De collecte van vanmorgen voor Open Doors heeft het mooie bedrag van €477,21 opgebracht. Waarvoor hartelijk dank. De voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 138, vers 1. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente willen samen zingen Psalm 99 en daarvan vers 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, we belijden vanavond ons geloof met de woorden van de Heidelbergse catechismus in een eigentijdse weergave door dokter Verboom. En daarvan beleiden wij mee de woorden van zondag 45 en 50. Daarna willen we samen zingen uit lied 415 uit de bundel Weerklank. En daarvan vers 1, 2 en 3. Lied 415, 1, 2, 3. En in zondag 45 gaat het over het gebed. En dan wordt de volgende vraag gesteld. Waarom is bidden nodig? En dan luidt het antwoord, omdat bidden de diepste vorm is van danken. En ook omdat God ons zijn genade en geest geeft als wij er hartelijk om bidden en voor danken. Hoe wil God dat wij bidden? Dan luidt het antwoord, dat wij alleen tot hem bidden. En dat wij dat ook ootmoedig doen. Dat we ook vertrouwen dat hij ons verhoort om Jezus wil, al verdienen wij dat niet. Waar mogen we om bidden? Het antwoord, om alles wat wij nodig hebben. Jezus heeft dat samengevat in het gebed dat hij ons heeft geleerd. En dan staan we op deze biddag bij die beden stil, die gaat over dat dagelijks brood. Wat bidden wij met de woorden, geef ons heden ons dagelijks brood? Dan luidt het antwoord, wilt u iedere dag geven wat wij nodig hebben, opdat wij u mogen erkennen als de enige bron van al het goed. Leer ons ook dat alles wat wij doen zonder uw zegen niet gedijt. Geef dat wij alleen op u vertrouwen. Amen. Gemeente, willen samen, voordat we de Bijbel openen, het aangezicht van onze God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden tot Hem. O Vader, zo komen wij tot U in het gebed, schuilend achter het volbrachte werk van Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Om U te danken dat U ons vandaag samen brengt in de kerk. Vanmorgen mocht de kerk gevuld zijn met heel veel kinderen. Het was helemaal vol met jonge mensen. Jonge mensen die samen mochten zingen, die samen mochten meedoen, die mochten luisteren naar de Bijbelse boodschap van Daniël op hun niveau. En nu brengt U ons vanavond opnieuw samen in Uw huis. Mogen we opnieuw luisteren naar de boodschap van Daniël en mogen we horen dat het ook net zo goed een boodschap is voor al die mensen die nu in de kerk zitten, voor die mensen die thuis meeluisteren, voor die mensen die wellicht ook vandaag nog gewerkt hebben, naar school zijn geweest. Midden in de week roept U ons samen om een uur samen te komen om stil te staan bij alles wat U geeft. Biddag voor gewas en arbeid. En wat is dat goed, Here, om dat ook met U te verbinden. Als we oppervlakkig leven, dan denken we dat dat brood en dat huis waarin we wonen, de kleren die we dragen, door onszelf bewerkt is. Ik heb er toch zelf voor gewerkt. Ik heb er toch zelf voor gestudeerd. Maar Here, we hoeven maar even rondom ons te kijken en we zien, Here, hoe kwetsbaar alles is, hoe alles zo kan omkeren, ver weg, maar ook dikwijls in ons eigen leven, hoe afhankelijk wij zijn, kwetsbare mensen dat wij zijn. Dat zelfs het leven, het studeren, alleen maar in afhankelijkheid van U gedaan kan worden. Dat al dat werken, al dat zwoegen, dat dat geen eigen prestatie is, maar als we nog mogen werken op hoge leeftijd, Here, dan is dat echt geen verdienste. Dan is dat ook iets, Here, waar wij niet prat op hoeven te gaan. Maar U, Here, bent het die het schenkt. Het leven, de kracht, de betrekking, de baan waarin wij werken, de studieactiviteiten die wij mogen verrichten. Het zijn gaven van U en dan kan dat resulteren inderdaad in brood op tafel, warm eten, huis om in te wonen, kleding. Maar dat we dat nooit vergeten, Here, dat U de bron bent van alles. En als we dat gaan zien, Here, dan gaan we inderdaad zingen van datgene wat we net ook mochten verwoorden. O Vader, Uw gena is groot. Geef zo Uw kinderen dagelijks brood. Dan smaakt dat brood zelfs naar de genade van de Heer Jezus. Dan smaakt dat avondeten naar genade. Omdat God zo goed voor ons is dat Hij dat wil schenken. En zo zijn we hier samengekomen, Vader. Niet om op deze biddag maar weer meer te vragen, biddag voor gewas en arbeid. Om maar weer meer te vragen in oogst, om meer te vragen in de opbrengsten. Maar we zijn hier samengekomen om onze afhankelijkheid naar U toe uit te spreken. Here, wie zijn wij zonder U? En wat kunnen wij zonder U? U die het wonder geeft, ook van groei op de aarde. U ook die het wonder geeft, Here, van leven. U bent de bron. En daarom, Here, willen wij schuilen bij U. En als we ook straks in bijzonder onze gebeden opheffen naar U, Here, dan doen we dat in die afhankelijkheid en we willen U vragen of U ook zo naar onze gebeden wil luisteren. Niet als een lijstje van, Here, geef het maar dat U daarin ook ziet, Here, onze kleinheid, onze ootmoed. En dat wij ons afhankelijk willen opstellen van U en het van U verwachten willen. In dit nieuwe seizoen, dit nieuwe jaar, Here, in de toekomst die zal komen. Here, wij willen U bidden of U ons vanavond ook nabij wil zijn als we de Bijbel openen. Dat we vanavond hier mogen samenkomen om te bidden. Dat doen we, ook op dit moment. Maar we zijn ook samengekomen, Here, om te luisteren naar een les over het gebed. Wilt U daarin aanwezig zijn? Kom in ons midden met uw woord en geest en dat uw woord ook kracht mag doen in de harten van jong en oud, dat het vrucht mag dragen tot eer van u en tot opbouw van ons geloof. Wees bij een ieder van ons. Wees ook daar waar moeite is en verdriet. We denken in het bijzonder ook aan de rouwdragende familie Kikkert. U weet van alle dingen af, ook van het overlijden van mevrouw Kikkert. Wil u bidden, Heere, of u ook daar nabij wil zijn, troost wil geven. O levende God, wees hen ook goed en nabij. Help hen, Heere, om ook verder te gaan. Levende God, zo schuilen wij bij u, biddend en vragend of u wil geven waarom we hebben gebeden. Om niet, omwille van de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer en Heiland. Amen. Gemeente, we willen samen lezen uit Daniël 6. We lezen het hele hoofdstuk. Daniël 6, een bekende geschiedenis, maar soms is het goed om die bekende geschiedenissen weer te overdenken, want we denken, ach, we weten het wel. Maar we zullen ontdekken dat nou juist zo'n Bijbelgedeelte als Daniël 6 ons ook juist nu heel veel te zeggen heeft. Juist ook met alle moeilijkheden in de wereld, in de wereld in het groot, de oorlog in Oekraïne, de wereld, meer onze eigen kleine wereld die het meest pijn doet, de moeilijkheden daarin, hè, de ziekte, de moeite. Daniël 6 is een boodschap van hoop. We willen samen gaan lezen. Daniël in de leeuwenkuil. In Daniël lezen we de volgende woorden. Daniël 6 vanaf vers 1. Darius de Meder ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn, en over hen 3 rijksbestuurders van wie Daniël er 1 was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen opdat de koning niet benadeeld werd. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël in zaken het koninkrijk. Maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Toen zeiden deze mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. En zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning en zeiden het volgende tegen hem. Koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden zijn na onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd, dat al wie binnen 30 dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Nu dan, koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift dat niet veranderd mag worden volgens de wet van Mede en Persen, die niet mag worden herroepen. Daarop ondertekende koning Darius het bevelschrift en verbod. Toen Daniël te weten kwam, en dit is de tekst voor de verkondiging, vers 11. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniël aan terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. Meteen kwamen zij naar voren en zeiden in de tegenwoordigheid van de koning over het verbod van de koning: hebt u niet een verbod ondertekend dat iedereen die binnen 30 dagen een verzoek zou richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen? De koning antwoordde en zei, dat woord staat vast volgens de wet van Meden en Persen, die niet mag worden herroepen. Toen antwoordden en zeiden zij in de tegenwoordigheid van de koning, Daniël, een van de ballingen uit Juda, heeft op u, o koning, en op het verbod dat u ondertekend hebt, geen acht geslagen. Maar op 3 tijdstippen per dag doet hij zijn gebed. Toen de koning dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer kwalijk. En hij zette zijn hart erop om Daniël te verlossen. Tot zonsondergang spande hij zich in om Daniël te redden. Toen kwamen deze mannen weer eensgezind bij de koning en zeiden tegen de koning, weet o koning dat het een wet van Mede en Persen is, dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft opgesteld veranderd mag worden. Toen gaf de koning bevel en behaalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen Daniël, uw God die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn machthebbers, zodat de maatregel met betrekking tot Daniël niet veranderd kon worden. Toen vertrok de koning naar zijn paleis. De nacht bracht hij vasten door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij bij zich brengen. Zijn slaap was ver van hem geweken. Vroeg in de morgen, toen het licht was, stond de koning op. Haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. Toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniël met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniël, Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God die u voortdurend vereert u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniël tot de koning, o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor hem, voor de Heere, onschuldig ben gevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Toen werd de koning zeer verheugd daarover en hij beval Daniël uit de kuil te trekken. Toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Vervolgens beval de koning en behaalde die mannen die Daniël openlijk hadden beschuldigd. En men wierp hen, ja, en zo ging dat in die tijd, ja, dat is moeilijk om te lezen. Later lezen we in de Bijbel dat de Heere daar ook echt restricties aan geeft, maar zo gebeurde dat in die tijd. En men wierp hen, hun kinderen en hun vrouwen in de leeuwenkuil. Ze hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt of de leeuwen maakten zich van hen meester en verbrijzelden al hun beenderen. Toen schreef koning Darius aan alle volken, natieën en talen die op heel de aarde woonden, mogen uw vrede toenemen. Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël, want hij is de levende God. En hij houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronde. En zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. En het ging deze Daniël voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores de Pers. Tot zover de lezing uit het woord van God, gemeente. We willen samen, voordat we gaan luisteren naar de verkondiging van het woord, nu zingen Psalm 33 en daarvan vers 1 en 10. Psalm 33, vers 1 en 10. Gemeente van de Heer Jezus Christus, boven de verkondiging is vanavond gezet, blijf bidden. En we kunnen drie lessen trekken uit het leven van Daniël. Het eerste waar we bij stilstaan is, blijf bidden, ook in moeilijke omstandigheden. En het tweede is, blijf bidden in de juiste richting en met de juiste houding. En in de derde plaats, blijf bidden in dankbaar vertrouwen dat God je redder is, hoe het ook zal lopen. Blijf bidden in moeilijke omstandigheden, blijf bidden in de juiste richting en met de juiste houding, en blijf bidden in dankbaar vertrouwen dat God je redder is, hoe het ook zal lopen. Allereerst, blijf bidden in moeilijke omstandigheden. Ja, gemeente, jongeren, dat kan je toch wel zeggen, hè, dat Daniël blijft bidden in moeilijke omstandigheden. Het is al heel bijzonder dat deze man in zijn leven is blijven bidden. Want u en jullie weten vast wel dat Daniël eigenlijk in den vreemde is. In de ballingschap verkeert, niet in Israël woont, niet bij Jeruzalem verkeert, maar juist in den vreemde, in de ballingschap is. En juist daar, in die Babylonische ballingschap, was het toch heel verleidelijk om maar op te gaan, ook in die nieuwe cultuur, in die nieuwe godsdienst. En op een bepaald moment maar het geloof, hè, waar je mee opgegroeid bent, hè, aan de kant te zetten. Maar we zien niet dat Daniël dat doet. Daniël blijft bidden in zijn leven. Daniël kan dat gewoon niet opgeven. En we zien in Daniëls leven dat hij daar ook een bepaalde vorm voor heeft gevonden. In de tekst lezen we dat. Dat hij dagelijks op drie tijdstippen ging bidden tot God. Elke dag weer. Drie momenten, en we kunnen ons voorstellen dat dat 's morgens, 's middags en 's avonds is geweest. Want dat is een lijn, hè, die we ook zien, ook in het Oude Testament. Het morgengebed, het middaggebed, het avondgebed. En hij heeft dat meegenomen en hij bleef dat praktiseren, ook toen hij in den vreemde was. En hij blijft het nota bene ook praktiseren als er op een bepaald moment ook de dreiging komt dat als hij daarmee door blijft gaan, dat hij gedood zal worden, dat hij in de leeuwenkuil geworpen zal worden. Maar wat zien wij in Daniëls leven? Hij blijft bidden. Hij heeft dat gedaan in goede dagen. Hij gaat dat ook doen in lastige dagen. Want hij is niet alleen loyaal aan de koning, hè, in dat land waar hij woont, waar hij maar voor mag werken, waar hij zijn gaven voor mag inzetten, maar hij is bovenal loyaal aan de Here en aan hem boven alles. En daarom blijft hij bidden, wat het hem ook kost. Hij geeft niet op als het moeilijk wordt. Hij geeft niet op als er misschien allerlei hoofdbrekend zijn, hoe moet dit nu aflopen, maar hij blijft bidden. Ik vind dat enorm moedig, vind je niet, om dit te zien. Ik weet niet hoe het bij jou is, jongeren, maar toen ik misschien wel zo oud was als jij, ik weet niet, misschien ben je nu 16, 15, 17. Hè, toen vond ik het al lastig om op school te bidden. En dat was echt niet een dreigement om dat er dan gelijk iets gebeurde. Maar om op school je handen te vouwen, nou, daar had je moed voor nodig. Maar wat we hier bij Daniël lezen, Daniël die bidt en die weet dat het hem zijn leven kan kosten, dat het hem zijn kop kan kosten. Zijn leven staat op het spel. Maar ik weet niet hoe dat bij u is. U die volwassen bent geworden, in een bedrijf werkzaam bent en misschien ook 's middags de maaltijd gebruikt. Zijn dat ook voor u situaties dat u zegt van nou, dat doe ik maar 's ochtends en 's ochtends doe ik één keer bidden voor de hele dag? Of dat je zegt, nee, maar ook daar, ook in zulke lastige situaties bid ik, want dat ben ik ook gewoon gewend, hè, 's morgens, 's middags, 's avonds bij het eten en om te bidden, dat u die regel vasthoudt. Nogmaals, het is niet te vergelijken met Daniël. Maar soms denk ik wel eens, hoe zit dat op dit moment met ons, met u en met jou, op je school, op de universiteit? Daniël blijft bidden in moeilijke omstandigheden. Hij geeft zijn geloof niet op, maar hij komt er gewoon voor uit. En dat doet hij, en dat blijft hij doen, en daar heeft hij een geheim voor. Omdat hij nou juist in zijn leven een regelmaat heeft gezet van een 3 keer bidden per dag. Wij zijn dat niet zo gewend, hè, 3 keer bidden per dag. Ja, misschien dominee bij het eten, toch, 's morgens, 's middags en 's avonds. Dat is waar. Maar ik geloof dat Daniël het hier niet alleen om het eten ging, van Heere, zegen dit eten. Maar we horen ook echt dat Daniël echt op zijn knieën ook aan het spreken is met God. Het is mooi dat je voor je maaltijden bidt. Maar hier zit er nog meer in. Hier is iemand die wel 3 keer stille tijd houdt in zijn leven. En die daar prioriteit bij legt. En dat het zo met zijn leven verweven is, dat het eigenlijk niet uitmaakt of nu de zon schijnt in zijn leven, hè, figuurlijk gesproken, of als het nacht is. Hij heeft het altijd gedaan, dus hij doet dat nu ook. Waarom zou hij dat nu niet doen? Juist in deze lastige situatie het opgeven. Juist nu het zo benauwd wordt, opgeven om te bidden. Nee, Daniël zegt, ik word pas benauwd als ik niet meer ga bidden. Heb je zo wel eens gedacht om in het leven te staan? He, toen ik jong was, toen was ik vaak zo benauwd om te bidden. En later ontdekte ik dat ik juist benauwd raakte omdat ik nooit meer bad. Of dat ik heel slordig bad. En gelukkig bleef er altijd 1 gebed over toen een bepaalde periode in mijn leven. 'S Avonds als ik ging slapen, ging ik toch nog altijd op mijn knieën. Gelukkig was dat nog een beetje geestelijk ademen. Maar het is toch waar, als je je meer benauwd maakt over de mensen om je heen, om de lastige situaties, en je stopt met bidden, oh gemeente, dan word je geestelijk gesproken, krijg je het benauwd. Daniël die kan het daar niet in uithouden, die ademnood, die geestelijke ademnood. Bidden is geestelijk ademhalen. En voor Daniël is dat zoiets normaals geworden, dat hij gewoon niet kan stoppen. Ook niet als de dreiging er is. Wat kunnen wij daar veel van leren, gemeente? En je zou kunnen zeggen, Daniël heeft dat ingebed in een leven van regelmaat. En wat kunnen wij daar ook van leren om dat serieus te nemen? Wij zijn natuurlijk niet zo. We zeggen wel gauw, dat vind ik een beetje wettisch. Dat doen we maar niet, want dat is toch een juk die je dan gaat dragen. Maar gemeente, wat kunnen we juist hier veel van leren? Door die regelmaat wordt het een normaal proces, een geestelijk proces, dat je niet zonder bidden kan. En dan houd je het ook vol in goede en in kwade dagen, dan blijf je bidden. Weet je, wie dat ook kende, want je moet niet denken dat het alleen maar oudere mensen zijn, of in het verleden, mensen van vroeger. Maar ik hoorde, weet je wie dat ook zo had geleerd? En sommige ouderen van u kennen haar wel, dat is Corrie ten Boom. Corrie ten Boom die heeft als kind ook altijd geleerd dat het gebed enorm belangrijk was. En Corrie ten Boom die zegt eens een keer, dan zegt ze van, als kind merkte ik al heel snel dat Jezus een lid van ons gezin was. Huh? Ja, Jezus was een lid van ons gezin. Er werd al van jongs af aan werd er gesproken met de Heer Jezus. En voor mij was het daarom ook heel normaal dat ik ook verder in mijn leven, en we weten, Corrie ten Boom, dat hij zelfs later in het concentratiekamp terecht is gekomen, dat het voor mij gewoon logisch was om ook daar in die moeilijke omstandigheden te blijven bidden. En ook later in haar leven, toen ze de hele wereld rond ging, om ook te getuigen van de Heer in haar leven, was steeds dat dagelijks bidden met God een must in haar leven. Daardoor had ze adem. Daardoor kon ze leven. Gemeente, denk er eens over na. Spiegel is uw en jouw leven daarmee. En kijk ook eens kritisch hoe het misschien wel komt dat er misschien ademnood is in je leven. Kijk eens hoe het komt waarom uw geloof misschien wel inderdaad zo doods voelt. Dat hoor ik ook wel eens, hè? Hoor ik ook als catechisanten zeggen. Nou, dominee, Ook hier. En ik vind het mooi, jongens, als jullie dat delen met mij. Want ik vind dat eerlijk, want de dominee die verheft zich daar niet over. Want ik vertelde net zelf over hoe ik toen ik jong was, hoe zwak ik was. Hoe stom ik eigenlijk was. Maar dan zeggen sommigen ook van ja, ik heb niet zoveel met God en ik ervaar God niet en het leeft niet bij mij. En dan gaan we later doorvragen en hebben we het over het bidden. Bid je wel eens? Nee, maar dat bidden doe ik niet. En bidden, nou, dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. En dan zeg ik, ja, maar dan is het ook niet zo gek dat je God niet ervaart, dat je God niet opmerkt in je leven. Dan ben je eigenlijk niet aan het ademen. En gelukkig, en mocht je dan tegen elkaar zeggen van gelukkig mag je nog zijn, je mag nog wel natuurlijk ademen. En de Heere, maar de Heere wil ook dat je geestelijk gaat ademen. En dat geloven in God natuurlijk ook te maken heeft. Dat je die relatie zoekt met hem. En ik hoop dat je zo ook weer jongeren. En net als Corrie ten Boom op een bepaald moment ook zegt. Hey, bij papa en mama is dat wel belangrijk. Dat je net als Corrie ten Boom zegt. Van ja, maar de Heer Jezus was een lid van ons gezin. En vader en moeder die spraken met hem. En dat je als het ware toch in die beweging wordt meegenomen en gaat merken dat het echt Jezus een levend iemand is. Een levende werkelijkheid, de opgestaande Heere, die ook aan tafel met gezinnen, met zijn gelovigen is. Nou, nogmaals, blijf bidden, gemeente, in alle omstandigheden van het leven. Dat is de les die we van Daniël mogen leren. En juist ook in je eigen moeilijkheden, van je eigen persoonlijke verdriet. Maar ook in de wereld waarin wij leven, dat je je zorgen maakt over Oekraïne. Dat je je zorgen maakt misschien van, hoe gaat dat nou? Is nou straks komt de derde wereldoorlog eraan. We schrikken ervan als we het al zeggen en tegelijk kan je daarmee worstelen. En dat je ook wel eens denkt, wat een leed als je al die beelden ziet. Wat een nood. En waar is God dan? Nou, ik stop maar met bidden. En je gaat angstig in een hoekje zitten. Nee. Blijf bidden, broeders en zusters. Blijf ademhalen. Juist nu heb je het zo nodig om het te blijven vasthouden. Juist nu heb je toch de Heere nodig, heb je toch nog het geloof in hem nodig. Dus Daniël die doet dat. Hij is een voorbeeld voor ons, die eerste les. Maar dan ook een tweede les uit dit vers 11. Daniël die hoort dus dat die wet is uitgevaardigd, die wet van de Mede en de Persen, dat je niet mag bidden tot een god of tot een mens, maar alleen maar tot de koning. Nou, dat kan Daniël niet doen. Hij is loyaal geweest, maar hij is vooral loyaal aan de Heer. En dan gaat hij toch door met alles, met datgene wat hij dagelijks deed. 3 keer bidden tot God. En dan horen we ook hoe hij dat doet. Dat doet hij op een bijzondere manier. Hij gaat naar het bovenvertrek en hij gaat daar knielend bidden. Blijf bidden, zijn tweede punt, in de juiste richting en de juiste houding. Hij gaat knielen voor een open venster. En hij knielt en hij is met zijn gezicht gericht op Jeruzalem. Dat is de richting waar hij naartoe bidt. En hij doet dat ook knielend, dat is ook een beeld van ootmoed. Daniël weet heel goed dat Israël door de ballingschap natuurlijk een verwoeste plek is. En dat de tempel ook niet meer zo functioneert. Dat het ook een verwoeste plek is. Maar hij weet, als hij bidt, dan wil hij toch in verbinding staan met die plek waar God woont bij zijn volk. Dat was de plek waar de dienst van de verzoening plaatsvond. Dat was de plek waar de offers plaatsvonden tot vergeving van zonden. Maar het is ook de plek waarvan hij gelooft dat ze eenmaal terug zullen komen. Het is de plek van Gods toekomst. En zo bidt hij, en zo doet hij dat ook knielend, verwachtend, het van Gods toekomst, hoe donker het ook is, wat er hem ook boven het hoofd hangt, daar wil hij op gericht zijn. En gemeente, wat kunnen we daar ook vanavond veel van leren? Als wij ook bidden, dan bidden we niet zomaar zoals misschien wel mensen om ons heen, misschien een schietgebedje bidden. En ze weten amper naar welke god ze het uitspreken. Misschien wel de goden van de natuur of misschien wel de andere religies. Ze weten amper wat ze zeggen. Maar als wij bidden, christelijke gemeente, dan dienen wij dat ook te doen in de juiste richting. En we dienen dat ook te doen in de juiste houding. Oh, dominee, maak het dan uit. En naar wat voor richting je bidt? Ik heb eventjes gekeken. Deze kerk is natuurlijk nog niet zo heel oud. We weten dat in de Tweede Wereldoorlog de kerk in Ochten verwoest is. We kunnen in de consistorie daar nog een miniatuur van vinden. Dus ik weet niet hoe dat bij dat oude kerkgebouw was. Maar heel veel kerken, oude kerkgebouwen, die waren georiënteerd op het oosten. Dus het koor in het bijzonder ook, waar de gemeente naartoe keek, dat was gericht op het oosten. En dat was ook heel bewust, omdat we georiënteerd zijn op de toekomst, op het oosten. Dat we verwachten de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En dat hij ook, dat hij zal terugkeren op de wolken van de hemel. En dat we zo gericht zijn, georiënteerd zijn op het oosten. Is dat dan belangrijk? Het is mooi om ook symboliek te hebben. Ik heb nog even gekeken met mijn kompas hier. Toen zag ik dat met dit kerkgebouw dat nu niet het geval is. Geeft helemaal niks. Want het gaat natuurlijk, het is symboliek. Ik heb dat, maar we kunnen het wel zien. Want juist als de zon weer opkomt, kunnen we het juist heel goed zien aan deze, voor mij, rechterkant. Dus dat is wel heel mooi. Dus steeds als dan de christenen samenkwamen en de kerk en de zon opkwam, dan was dat het beeld van de zon, van de gerechtigheid, de Heer Jezus, en dat je van zijn toekomst verwacht. Dat is heel bewust, zo werden die kerken gebouwd. Wij mogen dat ook hier zien door die ramen, ongetwijfeld, als we weer in een ochtenddienst bij elkaar mogen zijn. Maar nogmaals, dominee, is het dan van belang in wat voor richting de kerk staat? Dat is toch maar gewoon, we zijn toch niet bijgelovig? Is het dan van belang dat als ik ga bidden in de pastorie of u en jij thuis, dat je gaat bidden naar het oosten, zoals we dat misschien wel zien bij andere godsdiensten die gericht zijn op een bepaalde plek? Nee, niet zo, nee. Nee, wij mogen juist weten, en in die zin wel, nemen we dat woord van Daniël serieus. Daniël, die richt zijn oog op Jeruzalem. Daniël, die richt zijn oog op de tempeldienst. Hij richt zijn oog op de dienst van de verzoening. En zo mag hij weten, wilde God wonen bij de mensen. En zo mogen wij als christenen ook onze richting bepalen. We bidden niet zomaar in het wilde weg. Maar de Heer Jezus heeft ons leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. We bidden tot de Vader van de Heer Jezus, dat is de richting. En we bidden het uit naar de Heer Jezus Christus. Hij is onze verlosser. Hij heeft de dienst van de verzoening volbracht. En als gelovigen mogen wij richting de Heer Jezus Christus bidden. Weten dat Hij ook al onze noden en zorgen bij de Vader brengt. Nou, we kennen elkaar nu een poosje, maar dat is iets wat ik eigenlijk altijd bid als ik begin. Als we samen bidden, u hebt dat vast wel gehoord als ik bid, dan zeg ik altijd van onze Vader, schuilend achter het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, komen wij tot u in het gebed. Want door de Heer Jezus Christus is er een open venster naar God de Vader. Door de Heer Jezus Christus gaan onze gebeden, worden die opgedragen en worden die gebracht voor de troon van Gods genade. Dat is de richting waarin wij bidden. En dat doen we ook met de juiste houding, toch? Oh, je mag toch bidden als je op de fiets zit? Zeker. Je mag bidden dat je eens in de trein zit, in de auto, doe het maar. En ik vind het juist fijn dat bidden ook tegelijk een voortdurend gebeuren is. Maar als we in het bijzonder ook de tijden nemen van de stille tijd, dan is het natuurlijk mooi om ook in je houding te laten zien eerbied. En dat je niet zomaar bidt met een mobieltje in je hand of zo. En dat je ook niet als je thuis bidt op plaatsen waarvan je zegt van nou, die zijn niet echt zo geschikt ervoor. Als je echt stille tijd wil houden, dan doe je dat niet in bad, lijkt mij. Maar je mag bidden, je hebt me gehoord, je mag bidden overal. Maar als je echt, je gaat wijden aan God, dan zie je ook in de Bijbel dat de gelovigen ook houdingen hadden. Hè? Zo bidden om God te loven. Soms ook helemaal liggend op de grond, helemaal plat. Hè, met de armen wijd en de benen. Met de hoofd zo op de grond. Dat gebeurde vaak van verootmoediging. Misschien ken je het ook wel eens dat je zo op de grond bent gelegen. O Heere, wees mij zondaar genadig. Maar hier zie je het ook doen, hè? Knielend. Hij knielt voor God, hij maakt zich klein, ootmoedig. Wat is het mooi dat we dat ook in ons leven kennen. Bid je nog jongen op je knieën? Maar ook ouderen? Hè? Ik weet dat dat soms lastig is. Mijn vader en moeder zijn 80. En eentje 83. 81, 83, zo rond die leeftijd. Maar ik weet, ook al gaat het met hele stramme knieën. Maar zolang ze het kunnen, gaan ze altijd nog knielen. Knielend bidden. Om als het ware ook je lichaam de houding te geven van eerbied, van ootmoed, van kleinheid. Wat dienen we dat ook te doen? Als we bidden tot God, schuilen bij de Heer Jezus Christus. Dat we dan tegelijk dat ook doen, eerbiedig. Omdat we ook weten, we spreken met de heilige God, die in Jezus Christus onze Vader is. Maar wel onze Vader in de hemel. Het is de heilige God waarmee je gaat spreken. Mag naderen tot de troon van Gods genade. Ach, wie kan dan blijven staan? Dan ga je toch knielen, dan word je klein. En blijf ook op die manier bidden. In die juiste houding richting Jezus. In die juiste houding van ootmoed. En En dan dat derde en laatste punt. Blijven bidden in dankbaar vertrouwen dat God je redder is. Hoe het ook zal lopen. Ja, in deze tekst valt het op dat Daniël, ondanks dit dreigement dat hij in de leeuwkuil geworpen kan worden, gewoon blijft bidden. Ongetwijfeld heeft hij dit spannend gevonden, want hij is ook gewoon een mens van gelijke beweging als wij. En ongetwijfeld heeft hij ook gedacht, wat komt hier uiteindelijk uit voort? Maar hij gaat bidden wat hij het altijd deed. En hij doet het richting Jeruzalem op zijn knieën. En dan staat er en hij bad en hij dankte voor het aangezicht van zijn God. Dat is bijzonder. Hij blijft bidden. En dan staat er en hij bad en hij dankte. Waar zou hij nou voor gedankt hebben? Met zoveel spanning. En hij gaat dus ook niet ergens in het geheim bidden, hè? In het verborgene, dat niemand hem kan zien. Hij wil trouw, loyaal zijn aan zijn God. En dan gaat hij bidden en gaat hij ook nog God danken. Oh, ik geloof echt dat Daniël, ook in al zijn angsten, want hij was een mens van gelijke bewegingen als wij, tegelijk door zijn gebeden er bovenuit werd getild. Dat hij tegelijk geloofde van wat mij ook overkomt, overkomt mij. Maar ik ga schuilen bij de Heere. Ik ben loyaal en heb het meest. En Heere, ik bid en ik dank u dat u mij zal bewaren. Wat er ook gebeurt, ik vertrouw mijzelf aan u. En hij komt zelfs tot een dankgebed. Hij dankt God. Gemeente, Daniël vertrouwt, dat geloof ik echt, op de redding van God. Wat er ook zou gebeuren. Betekent dat dat Daniël wist dat hij uit de leeuwenkuil getrokken zou worden? Dat hij dat zou overleven? Nee. Dat geloof ik helemaal niet, dat hij dat nou al wist of zo. Maar Daniël vertrouwt op de redding van God, wat er ook zou gebeuren. Dat is geloven. Geloof is aan de Heere vasthouden, zelfs als je moet rekenen met de mogelijkheid dat God niet redt op die manier, zoals misschien je dat denkt zelf, misschien wel hoopt zelf. Want hij zou natuurlijk wel degelijk van de leeuwenkuil gered willen worden. Maar in dit gedeelte horen we dat Daniël niet van de leeuwenkuil wordt gered. Hij wordt niet van de leeuwenkuil gered. Je zou kunnen zeggen, nou en dan op dat gebed, en toen kwam de koning tot inkeer. Toen kwam er een bliksemschicht en de koning ging anders denken. Gaat niet gebeuren. Maar dat lezen we niet. Daniël bidt is trouw aan zijn God. Maar hij gaat wel de leeuwenkuil in. Wij weten het einde, dan vind je dat minder spannend. Maar dezelfde als die drie vrienden van Daniël. Die gingen wel het vuur in, hè? Die gingen er wel in. God redde hen niet van het vuur. God redt Daniël ook niet van de leeuwenkuil. En dat is geloven. En tegelijk, dat is geloven. Dat Daniël weet, ook al moet ik de leeuwenkuil in, ook al ga ik straks die leeuwenkuil in. Ik geloof dat God, hoe? Ik zal het niet weten. Maar dat hij, niet dat hij mij van de leeuwenkuil redt, maar dat hij me wel in en door de leeuwenkuil heen zal redden. Dat heeft hij geloofd. Ook al zal hij sterven. Ook al zal hij sterven. Dat God hem toch op zijn manier in en door de leeuwenkuil zal redden. Een gemeente, uiteindelijk is Daniël niet van de leeuwenkuil, maar wel in en door de leeuwenkuil heen gered, inderdaad. Hij is daar uitgekomen. Maar al zou Daniël gestorven zijn in die leeuwenkuil, dan had God hem ook in en door die leeuwenkuil heen gered en hem gebracht in zijn koninkrijk. Nu is er even uitstel, later mocht Daniël bij de Here komen. Maar dat is wat Daniël gelooft, van wat de uitkomst ook is. Ik weet, uit zijn hand kan ik niet vallen. Wat er ook gebeurt, ik kan het overleven, ik kan het niet overleven. Maar uit zijn hand kan en zal ik niet vallen. Ik moet denken aan een geschiedenis die in de vorige eeuw gebeurde. Er waren 5 zendelingen die gingen op weg naar Ecuador om daar zending te bedrijven. 5 jonge zendelingen. Deze 5 jonge zendelingen waren enthousiast om het evangelie te brengen. Maar wat gebeurde er in Ecuador in 1956? Ze werden alle 5 gedood. Alle 5. Wil je de Here dienen, ga je sterven. Wat een ontgoocheling zou je denken. En ongetwijfeld zal het ook bij heel wat mensen zo geweest zijn. Ongelooflijk, hoe is dit? Eén van de weduwe van deze zendelingen, Elisabeth Elliot, die heeft een boek geschreven over haar man, die ze toen kwijtraakte. En dat boek, dat heet In de schaduw van de Almachtige. Naar aanleiding van Psalm 91, u kent dat wel, die psalm, die zo lijkt op wat hier in Daniël 6 gebeurt. In Psalm 91, daar staat: wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Daniël zat in de leeuwenkuil. Hij was in de nacht, in het duister, maar hij verkeert tegelijk in de schaduw van de Almachtige, omdat hij in de schuilplaats van de Allerhoogste verkeerde. En toen zei die Elisabeth Elliot, die heeft een boek geschreven, nogmaals, over het leven van haar man, die jonge zendeling. En toen zei ze, maar is dan Psalm 91 niet waar voor mijn man? Oh jawel, zegt ze. Oh jawel. Ik weet zeker dat hij, maar ook de anderen, stierven in de schaduw van God. Ik weet zeker dat zij waren in zijn hand en dat hij hen door de dood heen, en niet van die dood redden, maar in en door die dood heen, redden, bevrijden, echt bevrijden, redden van de gebrokenheid van deze wereld. En ze inbracht in zijn heerlijkheid. Een bijzonder boek. En op de dag van vandaag, ook door dat boek mede en door wat die Elisabeth Elliot over Jim, haar man, vertelde, is zijn leven nog steeds tot zegen van anderen. Gemeente, wat dit gedeelte dus laten zien, ik zeg het nog eens één keer om het goed te benadrukken. Dit gedeelte laat zien dat de God van Israël Daniël niet van de leeuwenkuil redde, maar in of door de leeuwenkuil als beeld van de dood heen redde. En daarin maakt de Heere zijn naam waar. Hij zegt: ik ben die ik ben. Ik ben er, ik ben met u. En deze geschiedenis zijn van die tekenen, van die wondertekenen, waar wij moed uit mogen putten. Niet denken van, ja, maar dit overkomt hem, maar ook zoveel anderen niet. Nee, dat kwam, die zendelingen overkwam dat ook niet, zei je. Maar op een bepaalde manier juist wel. Hij heeft echt gered. Maar dat we juist deze geschiedenissen zien, God is bij machtig om de muilen van de leeuw te stoppen. Dat kan toch niet, is onmogelijk. Als hij dat kan, dan kan hij ook uit de dood het leven geven. Dat is gewoon uit de dood het leven geven. Daniël heeft hierin ook een messiaanse gestalte, gemeente. Daniël werd opgesloten in de leeuwenkuil. Dat symboliseert opgesloten worden in het graf. De grafsteen wordt voor de opening gerold, hebben we gelezen. En hij werd verzegeld. Het doet denken toch aan Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Het verzegelde graf van de Heer Jezus. Het lijkt een doodlopende weg te zijn van Gods plan. En soms lijken ook alle deuren zich te sluiten en blijf je in het diepe donker achter, denk je. Maar dan is er Gods redding in en door de dood heen. Dan mogen we weten dat die ene zoon van Israël, die op Golgotha door de nacht van de Godverlatenheid heen ging, het toch bleef zeggen: mijn God, hij werd verlaten, opdat zijn gemeente mag weten dat wij nimmer meer verlaten zullen worden, ook niet in het vuur van de beproeving. En daarom hoop ik, broeder en zuster, die misschien zo angstig is voor die oorlog in Oekraïne, maar ook u, mijn lieve broeder en zuster, die ook in het persoonlijke leven nu zo'n moeilijke weg moet gaan. Och, blijf bidden. Blijf bidden. Blijf biddend vertrouwen op de redding van God. Hij zal u niet begeven. Hij zal u niet verlaten. Wat er ook met je zal gebeuren. Je bent veilig in zijn hand. Want wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal overnachten in de schaduw van de Almachtige, wat er ook gebeurt. Nou, in dat vertrouwen kunnen we zingen. Ook op biddag 2022, met al onze last. Wie maar de goede God laat zorgen, dat deed Daniël, en op hem hoopt, in het bangst gevaar, is bij hem veilig en geborgen, die redt hij, de Heere God, goddelijk, Wonderbaar, wie zo op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. Amen. We willen dat samen nu zingen. Dat is een lied uit de bundel Weerklank. Dat is lied 515, vers 1, 2 en 3. gemeente, ik wil nu bidden een gebed voor Biddag 2022. Het is een gebed dat ik heb gehaald vanaf de website van de Protestantse Kerk in Nederland. Een gebed voor Biddag, maar ook een gebed voor Oekraïne. Dus ook dat beide gebeden komen dus daar vandaan. Dat zijn gebeden die ook vandaag of ook al eerder ook in het land gebeden zijn of worden. Dus ook in verbondenheid met de kerk en van Nederland bidden we deze gebeden op de biddag en ook voor Oekraïne. Laten we samen dat doen. Goede God, wij danken u voor de aarde. Voor de aarde die u geschonken hebt om te bebouwen en te bewaren. Wij danken u dat u ons roept om hier op aarde u en de mensen om ons heen te dienen. Zegen ons op deze dag, deze biddag, met de vrucht van uw geest, dat liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing ons leven mogen vervullen. Zegen ons op de plaats waar u ons roept, op school, op ons werk, thuis. Help ons om de mensen die u op onze weg brengt, tot bloei te brengen. Help ons te zorgen voor uw schepping. Help ons om vrede en recht te brengen. Zegen ons daartoe met moed, met wijsheid en genade. Door Jezus Christus, die Heer is over alles wat leeft. Wij bidden u voor de inwoners van Oekraïne. Voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden. Heere, ontferm u over dit land en haar inwoners. Laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen. Wij bidden u voor de Oekraïense gemeenschap in ons land. Ze hebben grote zorgen om familieleden en geliefden. Heere, wees hen nabij nu alles zo onzeker is. Geef hen moed om vol te houden. Heere, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden. Maak dat uw visioen van verzoening en vrede ons, hoe dan ook, blijft dragen. Geef dat de stemmen die weg willen blijven, bij angst en strijd gehoord zullen worden. En geef wijsheid aan alle betrokken leiders. Dat wapens geen recht van spreken krijgen. Dat vrede gezocht en gevonden wordt. Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid. Heere, ontferm u over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is. En geef ons uitzicht op uw hoopvolle toekomst. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we zingen tot slot Psalm 138, het vierde vers. U hebt gelegenheid om uw gaven te geven. De bestemming is u reeds meegedeeld. En van harte deze collecte bij u en bij jou aanbevolen. Psalm 138, vers 4 zingen we dan. Gemeente, gaat dan allen heen in vrede. Bewaar het woord van onze God, wat u en wat jij vanavond hebt gehoord in uw en in jouw hart. En ontvang de zegen van de Heere om anderen tot een zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u, met jullie allen. Amen.